Het Medisch Meldpunt. Onderzoekreportages en interviews.
Vorige week hoorde u het verhaal van Robert Kaalman. Als bouwvakker werkte hij als een van de eerste met een nieuw soort cement. Cement waarin giftige reststoffen van de afvalverwerkende industrie zijn verwerkt, zoals vliegas en hoogoverslak. Reststoffen van de industrie dus. Het leidde bij hem tot tal van gezondheidsklachten die hij na verloop van tijd in verband bracht met zijn werk. Robert Kaalman zit nu ziek thuis en het cement is intussen verwerkt in huizen, kantoren en andere bouwwerken. Vandaag staat de vraag centraal: wat voor schade veroorzaken giftige stoffen zoals vliegas in cement aan onze gezondheid en het milieu?
Ik kreeg de vliegassen dus binnen. En elke handeling die ik ook deed met een schepje, stuiven. Ik moest het dus in een emmer die op een weegschaal stond, erin deponeren, stuiven. Ik moest het van tevoren gaan mengen met de hand, stuiven. Ik moest het gaan storten in een mengmachine, het was stuiven.
Alles zat in uw haar, in uw kleding, ja. Overal.
Mijn haren stonden inderdaad helemaal stijf van de vliegassen. Ik ben Robert Kaalman, inmiddels nu 45 jaar. En ik ben blootgesteld en heb gewerkt in een laboratorium op het hoogoventerrein. Mijn huid zat altijd onder ermee. Het was bruin en onder de vlekken en ik kreeg ook korsten en allergie. Ik kreeg ook eczeemuitslagen ervan.
Ik wist niet wat voor spul het allemaal was, wat voor rommel er allemaal in zat.
Nee, daar heb ik echt totaal helemaal niks van geweten. En uiteindelijk kreeg ik daar ook hoofdpijnklachten van, duizelige effecten. Mijn weerstand was zo ontregeld dat ik om niks nieste, keelklachten kreeg, bloedneuzen kreeg. Maar ik kon niet voor mijn eigen de relatie leggen. Het komt door mijn blootstellingen aan die stoffen. De korrel die ik moest maken van die vliegassen, dat werd dus eerst gemengd in die menger met chemische additieven. En dan moest er uiteindelijk dus een heel hard korreltje uitkomen. En dan kon je dus inderdaad stenen van maken. En dat korreltje moest dan dienen voor in de beton te storten. Er konden stoeptegels van gemaakt worden. Er konden heipalen van gemaakt worden. Er konden funderingen van gemaakt worden. Maar er kunnen ook gewoon plafonds, vloeren, muren, wanden. En ook de wegennet. Het gaat overal in. Dus alle huizen zitten nou helaas lekker vol met al die gore troep. Als je een boekenplank of een schilderijtje of een lampje ophangt in je huis. Of je gaat frezen voor leidingen. Je ademt direct de chemische afvalstoffen in. Het is een groot schandaal op volksgezondheidsgebied wat hier gaande is.
In Nederland produceren we jaarlijks bijna 60 miljoen ton afval. Veel afval wordt opnieuw gebruikt en verwerkt tot bijvoorbeeld glas en papier. Minder bekend is dat afval tegenwoordig ook in ons cement is verwerkt. Dan gaat het met name om vliegas en slakken. Vliegas is as dat na verbranding van afval overblijft. Slakken is het jargon voor de dikke koek die op de bodem van de ovens blijft liggen. De cementindustrie noemt deze afvalstoffen ook wel secundaire of alternatieve grondstoffen. Een van de industrieën in Nederland die afval gebruikt in hun product is de Ensie in Maastricht. De cementproducent van ons land.
Verpakkingshal?
Ja, het grootste deel van het cement wordt onverpakt verzonden. 8-9% gaat nog in zakjes. Maar dat zijn toch nog altijd meer dan 10 miljoen zakjes per jaar die hier gevuld en verzonden worden.
U vertelde dat meer dan de helft van het cement, Nederlands cement, uit alternatieve grondstoffen bestaat. Betekent dat dat het ook in deze zakken zit?
Ja, zeker. Je ziet het er niet aan af. Ja. En zeker niet als je het niet opengemaakt hebt. Maar nee, dat geldt voor vrijwel alle cementen. Overal heeft het alternatieve wel een rol. Of als grondstof of als brandstof. En in elk cement komt het op een of andere manier wel terug. Ja. Ja.
Maar het staat er niet op of zo in de omschrijving?
Nee, dat is ook niet nodig. Dat is ook niet nodig. Dat is niet vereist. Nee.
Weet de consument, denkt u, dat er inmiddels zoveel alternatieve brand- en grondstoffen op de markt zijn? En als ze bij de bouwmarkt een zakje cement kopen?
Eigenlijk is het niet goed genoeg bekend. En zeker is, onvoldoende bekend, dat Ensie met de inzet van die enorme hoeveelheden reststoffen ook een enorm milieuprobleem oplost. Want het gaat om honderdduizenden tonnen vliegas, hoogoverslag, brandstoffen die een milieuvriendelijke oplossing krijgen. En dat aspect is vaak niet bekend, nee. Wij lossen daar echt een milieuprobleem voor de maatschappij mee op. We doen dat niet omdat we het zo leuk vinden om dat te doen. Het is ook financieel gunstig om het te doen. Maar dat neemt niet weg dat het ook het milieuprobleem oplost.
Op zichzelf is er wat voor te zeggen voor hergebruik. Want als je slakken kunt gebruiken, dan hoef je minder mergel bijvoorbeeld te winnen. En dat is weer goed voor het landschap in Zuid-Limburg. En zo kun je in het algemeen zeggen, dit soort van hergebruik is natuurlijk besparend op het gebruik van primaire maagdelijke grondstoffen.
Lucas Reinders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Maar de andere kant is dat de vervelende stoffen in zitten. En dan moet je denken aan dioxine, die inmiddels ook wel bekend zijn geworden. Maar ook polycyclische aromaten, eigenlijk roetachtige stoffen. PCB's vind je erin en die vind je zowel in die slak als in die assen. Maar arsenicum, dat weet iedereen dat dat geschikt is om schoonmoeders te vermoorden. Dus dat vind je nog wel eens in behoorlijke hoeveelheden erin. Maar daarnaast ook andere stoffen die misschien minder bekend zijn, zoals chroom. Ook wel bij sommige mensen bekend, maar dan krijg je uitslag van. Hè? En als dat dan in de cement zit inderdaad, en je werkt daarmee, dan kan dat natuurlijk een probleem zijn. Maar ook een stof als molybdeen bijvoorbeeld, die slecht is voor koeien. Een stof als antimoon, een stof als koper, die slecht is voor schapen bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk een hele familie van probleemstoffen. En er wordt ook al eigenlijk lang over gediscussieerd. En met die vervelende stoffen heb je toch een grote kans dat vroeg of laat die vrijkomen en dan het milieu beginnen te vervuilen.
Ze zeiden van het was ecologisch beton, het was groen cement, het was zelfs natuurvriendelijk, eco-vriendelijk zelfs had het de naam.
Omdat het dus hergebruikt afval is.
Ja, de naam recycling en hergebruik heeft een hele rare, bedenkelijke naam gekregen. Men ging namelijk niet kijken naar wat zit er in die stoffen, aan gifstoffen. Nee, kunnen wij het gebruiken?
Nou, je kunt eigenlijk twee dingen doen. Het ene wat je kan doen is gewoon dan die vervuilende stoffen eruit halen. Geforceerd eruit halen. Hè. Dus niet wachten tot ze in het milieu eruit lekken. Maar met een bepaalde behandeling die stoffen eruit halen. En de schone slakken en assen toepassen. En de andere mogelijkheid die men heeft is om bepaalde stoffen die erin zitten, om die te vernietigen. Hè. Dat kun je bijvoorbeeld doen met dioxine of PCB's. Die kun je gewoon zo kapot maken dat ze absoluut geen kwaad meer kunnen. En stoffen zoals arsenicum of molybdeen of zink of koper, die eventueel problemen geven om die in een kristal te pakken. Echt helemaal binnenin, zodat het er niet meer uit kan lekken. Dat zijn dus de twee mogelijkheden die je in feite hebt. Maar ja, hoe gaat het in de praktijk? Het wordt enorm door geld gestuurd, zou je kunnen zeggen. Want wat eigenlijk gebeurd is, als je nou terugkijkt, is dat stoppen of dat lozen, dat is buitengewoon onaantrekkelijk gemaakt financieel. En het goedkoopste wat je dan kan doen is gewoon die vieze as en slakken toe te passen als bouwmateriaal.
De provinciale afvalzorgbeheerder, elke provincie heeft daar één of meerdere depots van. Die afvalstoffen, die ik dus eigenlijk zat te verwerken, die behoorden daar opgeslagen te zijn tot in de eeuwigheid der mensheid.
Want u heeft daar een brief van, hè? Brief van, even kijken, 1994, dus toen werkte u al een jaar daar. Hoe komt u precies aan die brief?
Die brief heb ik op een gegeven moment uit een la geplukt, omdat ik steeds zieker en zieker werd. En toen zag ik dus wat hier met mij allemaal afspeelde.
Wat blijkt er uit die brief?
Er staat in, uit de door u verstrekte gegevens, dus van mijn chef, blijkt dat dit afval gekenmerkt dient te worden als gevaarlijk afval. En dan zeggen ze een leuke zin. Tevens blijkt uit uw gegevens dat er voor dit afval geen hergebruik mogelijk is. Nou, nu vraag ik u af, als hier geen hergebruik mogelijk voor is? Waarom hergebruiken we het dan?
Ook Jos Kleinjans, hoogleraar milieugezondheidskunde aan de Universiteit van Maastricht, kent de gezondheidsrisico's van het werken met vlieggas. Hij deed er een opdracht van een bedrijf onderzoek naar.
Nou, in principe was het dus nog niet zozeer een cementfabriek die mij benaderde, maar het was een fabriek die vlieggas verwerkte tot halffabrikaten. Zogenaamde Litech korrels. Die werden en worden wellicht nog gebruikt als een soort van ondergrond bij het verharden van wegen. En Litech wordt gevormd van vliegas via een bepaald verrittingsprocedé. En de vraag die dan toen aan ons werd gesteld was of wij konden nagaan of de werknemers van die fabriek verhoogde risico's hadden als gevolg van blootstelling aan dit vlieggas. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat puur vliegas was waar ze aan blootgesteld waren. We hebben er onderzoek naar gedaan op grond van zeg maar, de mogelijkheden, de chemische samenstelling van vliegas. Dachten wij dat het nuttig was om naar de schade op het DNA van deze mensen te kijken. Dan moet je een beetje denken aan risico's op het krijgen van kanker, risico's op versnelde veroudering. Toen bleek dat we inderdaad bij die werknemers verhoogde DNA-schade in hun witte bloedcellen vonden. De directie heeft toen in de fabriek specifieke maatregelen getroffen om dus de blootstelling van de arbeiders te verminderen. Vraag je me niet welke, want ik ken de fabriek niet van binnen. En toen hebben we het onderzoek nog eens een keertje herhaald en toen bleken de schadelijke DNA-effecten weg te zijn. Dus die in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat het werken met vlieggas wel degelijk een gezondheidsrisico impliceert, met name dus effecten op de luchtwegen. Ten aanzien van zeg maar het probleem wat vrij makkelijk geopperd wordt, namelijk ik woon in een huis dat is gebouwd van betonblokken en daar zit vliegas in en dan ga ik daar een gat boren om een schilderijtje op te hangen. Weten we eigenlijk helemaal niks, maar je kunt je voorstellen dat dat iets zou kunnen zijn. Dan lijkt het toch wel erg voor de hand te liggen om een mondkapje te dragen. En dat moet je misschien ook doen als je huis helemaal niet van vliegas cementblokken is gebouwd. Want je zit altijd stof in te ademen. Dat is altijd, hoe dan ook, niet gevrijwaard van enige gezondheidsrisico.
Dus als je gewoon een muurtje gaat wegbreken in je nieuw huis of gaat boren om een schilderijtje op te hangen, dan komen die stoffen vrij?
Ja. Zeker natuurlijk stoffen als dioxine bijvoorbeeld en PCB's kunnen dan behoorlijk riskant zijn. Ook een stof als arsenic bijvoorbeeld, dat kun je dan toch, als je er flink en langdurig in werkt, een beetje vergelijkbaar met asbest zou je kunnen zeggen. Waar je dus ook niet, als je asbestcement hebt, in moet gaan prutsen, kun je dus problemen krijgen.
Chemicus Ati Verschoor is eveneens fel gekant tegen het verwerken van afvalstoffen zoals vlieggas in cement.
Dat had natuurlijk niet moeten voorkomen dat dat gebeurd is zonder dat men überhaupt wist wat de risico's daarvan waren. Het is natuurlijk duidelijk dat er voor bedrijven grote economische belangen zijn aangezien afval geld kost.
Want de producenten van cement zelf zeggen van, nou, het is veilig, het wordt zo verpakt dat het nooit meer eruit komt. Bent u dat met ze eens?
Aangezien het gebruikt wordt om huizen in elkaar te zetten, de huizen aan weer en wind blootstaan, in die huizen geboord, bewerkt wordt, maar we ook nog regelgeving hebben dat bouwstoffen hergebruikt gaan worden, dus op een bepaald moment die stenen weer uitgebikt worden en schoongemaakt op een nieuw gebruikt worden, dan kan ik het daar natuurlijk niet mee eens zijn.
Hoe is het mogelijk dat de overheid dit toestaat, dat het via het bouwstoffenbesluit dit gewoon kan?
Ik weet niet hoe dit mogelijk is. Ik kan me niet voorstellen dat de regelgeving hierin niet sluitend is. Vermoedelijk is het gewoon een gebrek aan controle.
Ja, ik denk dat we het bouwstoffenbesluit nu echt moeten veranderen. Er komt ook een evaluatie nu van het bouwstoffenbesluit en men moet dat echt drastisch aanpassen. En wat men dan moet doen, is zorgen dat dingen die je echt in zeer grote hoeveelheden toepast, en zoiets als cement, dat past natuurlijk in enorme hoeveelheden toe. Maar asfalt ook, of bakstenen ook. En het zit overal. Ik bedoel, het is ook niet als je zegt van er is iets mis mee, we gaan dat nog eens even inzamelen. En dan zijn we van het probleem af. Daar moet je dus voor zorgen dat dat schoon is. Het is natuurlijk wat duurder dan dat we het nu zo toepassen, maar het is absoluut niet zo dat we dan moeten zeggen van onze huizen worden onbetaalbaar of we kunnen niet meer rijden over asfalt of zo. Er is geen sprake van. Die kosten vallen praktisch weg vergeleken met de arbeidskosten of andere factoren die daarin zitten. En dat is natuurlijk ook zeer veel beter voor het milieu.
Een reportage van Pauline Veen en Loekie Abram. Europarlementariër Erik Meijer van de Socialistische Partij heeft dit voorjaar vragen gesteld aan de Europese Commissie. En de Commissie heeft daarop aangekondigd dat zij de Nederlandse autoriteiten zal vragen een onderzoek in te stellen om te kijken of de Nederlandse afvalbeheerswetgeving wel goed wordt toegepast. We praten erover verder met Gert-Jan den Beste. Hij is vakbondsbestuurder van CNV Steen en Glas. En Diederik Samson, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag, heren.
Goedemiddag.
Meneer den Beste, ja, u bent van de vakbond. Kent u het probleem?
Ik ken het probleem. We hebben een paar jaar geleden hebben wij respirabel kwarts op de agenda gezet. Daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Alleen dit probleem doet zich al een tijd vol. Het probleem is alleen dat zeg maar de stoffen die de mensen, zeg maar, want wij maken ons uitermate zorgen natuurlijk over de werknemerskant. Het milieu is één, maar de werknemers die dat allemaal moeten gaan verwerken zijn wat dat betreft onze prioriteit. En die zijn zich niet bewust van de risico's. En ja, dus je ziet gewoon dat werknemers deze stoffen, zeg maar, bewerken, slijpen, met handen aanraken. En ja, het ellende is, er gebeurt nu niet direct iets. Hè. Ik vergelijk het altijd maar met roken. Als je zeker weet dat je bij de eerste sigaret die je opsteekt dood neervalt, hè, hoe cru dan ook gezegd, is niemand die er wat aan doet. Ja. Hè, maar hier ligt een probleem die gewoon een generatie duurt. En straks over 40 jaar zie je de gevolgen.
Mm-hmm. Ja, meneer Samson, regeren is vooruitzien, hè? Dat zeggen ze altijd. Wat is uw reactie als u dit soort verhalen hoort over de gevaren van vliegas en hoogoverslakken in dat cement?
Ja, het is een beetje het gevolg van inderdaad de wens om al die stoffen nog eens een keer te hergebruiken. En dat is op zich een heel mooi principe. Maar ja, dan moet je dat natuurlijk wel verantwoord doen, zowel voor de werknemers als voor het milieu. En dat betekent dat je zwaardere eisen zal moeten stellen. En die zitten er ook wel in dat bouwstoffenbesluit en al die andere regels die we in Den Haag hebben gemaakt. Maar we hebben elke keer onder druk van met name de bedrijven zelf, zijn we bezig geweest met uitzonderingscategorieën en toch dan maar weer toestaan dat dat spul toch wordt gebruikt. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus wat mij betreft gaan we dat soort dingen nu ook echt wijzigen. Het werd al aangekondigd deze herfst, dat zal in Den Haag dan wel weer iets later worden zoals gebruikelijk. Maar in ieder geval voor het eind van het jaar krijgen wij een evaluatie van dat bouwstoffenbesluit. En dan zullen we heel scherp moeten kijken naar dit soort stoffen en een manier om ervoor te zorgen dat als je ze dan gebruikt, dat ze dan op een verantwoorde wijze worden gebruikt.
Ja, maar dat zou dus niet alleen voor cement moeten gelden, maar ook voor asfalt en baksteen en dat soort zaken. Ja, Lucas Reinders, hè?
Ja, vliegas en slakken. Hè, het een komt aan de bovenkant uit een verbrandingsoven en het andere uit de onderkant. Dat kan in heel veel dingen gebruikt worden. En dat is nogmaals een aardig principe, want daarmee vermijd je het gebruik van vers zand en vers grind. Dat is dat is alleen maar mooi. Maar ja, je moet er wel voor zorgen dat het dan niet vervolgens in het milieu of in de longen van werknemers terechtkomt.
Nee. Is het mogelijk om die materialen te zuiveren zonder dat dat tot erg veel kostenverhogingen leidt?
Het zal wel tot een redelijke kostenverhoging leiden. Dat gaat niet over tientallen procent hoor. Maar in de wegenbouw is elke cent er één natuurlijk. Wat je dus ook moet doen is ervoor zorgen dat vers zand en vers grind dan ook wat duurder wordt gemaakt. Want anders weet je natuurlijk precies hoe het gaat. Zodra je die secundaire stoffen, die vliegassen, duurder maakt, dan grijpen ze onmiddellijk allemaal naar vers zand. Dus daar zul je wel een slimme methode voor moeten verzinnen. En die is er eigenlijk ook gewoon. Dat is een delfstoffenheffing. Dus een kleine belasting op verse bouwstoffen. En dan kun je ervoor zorgen dat het uiteindelijk schoon en wel wordt hergebruikt.
Maar dan zal u het met me eens zijn dat dat ook wat snel moet gaan gebeuren. Want we zitten nu in een economisch tij waarbij er betonbedrijven keihard moeten concurreren. Er vallen er een hele hoop om. Dus die gaan natuurlijk zoeken naar de goedkoopste weg. Ja. Dus dan zal het zo zijn dat deze stoffen gewoon meer gebruikt gaan worden. En ik zou wat dat betreft ook de politiek dan haast willen laten maken met, zeg maar, gewoon afdwingen. En want je hoorde dat van die meneer van de NC ook. Ja, dit is niet vereist en dat is niet vereist. Maar wat ik graag zou willen zien is dat er dan, zeg maar, een bouwstoffen bijsluiter komt, waarbij iedereen, ook u gewoon als particulier, als u bij de bekende bouwmarkten komt, dat u gewoon op de zak cement kunt zien wat er allemaal in zit.
Ja, u weet dat bij werknemers is er vaak het bewustzijn er wel. Maar uiteindelijk de arbeidsomstandigheden en dergelijke, als je toch moet doorwerken, dan is het een second best oplossing om het op de zak te zetten. Het is veel beter om ervoor te zorgen
dat het stof niet zit. Nee, maar goed, nu kan het wel gecontroleerd worden. Kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop werknemers gewoon niet bewust. Die werken gewoon doen de klussen. Ja, de vrouwen die maken zich uiteraard er wel druk over. Hè, want die krijgen hoestende mannen thuis en die bellen ons dan. Hè, maar dan denk ik ook, dan is dat controleerbaar. Hè, dan kunnen ook ondernemingsraden binnen bedrijven heel nadrukkelijk controleren of daar zaken goed zijn. Hè. Die hebben arbo- en milieucommissies. En dan is het gewoon ook duidelijk dat het in een risico-inventarisatie en evaluatie die de bedrijven verplicht zijn te maken en waar nog heel veel aan schort, ja, dat dat gewoon in opgenomen wordt. Want daar zie ik te veel risico-inventarisaties in de betonbedrijven. Gelukkig wordt er nu wel heel nadrukkelijk door de arbeidsinspectie gecontroleerd op kwarts. Maar deze stoffen waar we het in deze reportage over hebben, zie ik in risico-inventarisaties en evaluaties niet terug. En dat is dus uitermate slecht. Dus je kan mensen zeggen van je moet bewust zijn waar je mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar ik vind dat de overheid dan een hele grote taak heeft om de mensen ook dan voor te lichten en ook keiharde eisen te stellen wat wel en wat niet en hoe kan je het verwerken en eisen te stellen aan het verwerkingsproces.
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar daarnaast wil ik ervoor zorgen dat die stoffen op een verantwoorde manier erin worden verwerkt. En dat werd ook al in die reportage duidelijk. Dat kan wel. Alleen dat kost wat extra investeringen. We hebben het bijvoorbeeld ook gezien bij de verbrandingsovens van afval. Als je het afval van tevoren, voordat je het in de oven gooit, scheidt. Het metaal eruit haalt bijvoorbeeld en het papier en het glas eruit haalt. Dan hou je aan het eind van de rit ook nog schonere slakken over. Dus het mes snijdt dan ook nog aan twee kanten. Maar het is wel wat duurder. Nou, die investering.
Ja, maar wat is nou duurder? Of dat we nu we maken ons nu met z'n allen heel druk over pensioenen en AOW. Of dat allemaal betaalbaar kan zijn voor de toekomst 2020, 2040. En nu zitten we met een afvalprobleem wat straks arbeidsongeschiktheid en een hoop ellende in gezinnen geeft met kanker en uitval van allerlei functies. He, dat hebben we gehoord. Ja. En daar maken we ons kennelijk niet druk over. En dan nogmaals,
U heeft er helemaal gelijk in. Voor de zomer heb ik ook met de staatssecretaris hier een debat over gehad. Dat ging dan over die slakken uit verbrandingsovens, uit afvalverbrandingsovens. En toen heb ik ook gezegd, ik wil niet accepteren dat we weer om kostenoverwegingen toch weer vieze spullen in wegenbouw of in geluidswallen gaan stoppen. Helaas heb ik die strijd in de Kamer verloren omdat CDA en VVD eendrachtig optrokken en zeiden, het moet toch.
Ja, en zou dat nu niet weer gebeuren? Bij de evaluatie van het bouwstoffenbesluit?
Nou, ik hoop van harte van niet, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Want zodra je gaat schermen met kostenargumenten, ja, dan zijn met name...
Ja, maar goed, de lobby van de werkgevers die gaat aan de gang. Hè, want die willen dat natuurlijk niet.
Nee. En toch hoeft het uiteindelijk, kijk wat ik ook zeg, hè, als je die primaire bouwstoffen wat duurder maakt en je zorgt ervoor dat er scherpere eisen worden gesteld aan vlieggas en slakken, dan wordt dat ook wat duurder. Maar dat hoeft uiteindelijk voor het product niet duurder te worden als je zorgt dat je tegelijkertijd de belasting op arbeid wat verlaagt. Met andere woorden, we zijn hier niet bezig met een rabiaat anti-werkgeversbeleid. We kunnen het echt wel intelligent vormgeven. Ik snap ook eerlijk gezegd niet dat VVD en CDA het niet roerend hiermee eens zijn, want... U zei het net al, dit gaat echt over de toekomst.
Goed, nou dan maar weer eens een beroep doen op het sociale gezicht van het CDA, meneer Samson.
Dat helpt nog wel eens.
Doet u best, hè?
Ja,